De schriftlezing vanavond, gemeente, vindt u in de brief van de apostel Jacobus, hoofdstuk 5. En we lezen de versen 1 tot en met 9. Dat is Jacobus, hoofdstuk 5. En wij lezen de versen 1 tot en met 9. En daar lezen wij Gods heilig woord in Jacobus, hoofdstuk 5. Welaan, nu gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Uw goud en uw zilver is verroest en hun roest zal u zijn tot een getuigenis. En zal uw vlees als een vuur verteren. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Zie het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, het welk van u verkort is, roept. En het geschrei dergenen die geoogst hebben, is gekomen tot in de oren des Heren Zebaoth. Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en wellusten gevolgd. Gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting. Gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood de rechtvaardige en hij wederstaat u niet. Zo zij dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Zie, de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, langmoedig zijnde daarover, totdat het de vroege en spade regen zal hebben ontvangen. Wees gij ook langmoedig, versterkt uw harten, want de toekomst des Heren genaakt. Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking vanavond wordt gevormd door deze laatste woorden uit vers 9. Zie, de rechter staat voor de deur. Geliefde gemeente, we zijn weer aan het einde van een jaar gekomen. Het jaar 2012 is bijna ten einde. Nog enkele uren, dan zullen de klokken luiden. En zullen ze het oude jaar uitluiden. En dan begint het nieuwe jaar, zo de Heer ons spaart. Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar. Ik heb begrepen van de kerkenraad dat het niet vaak of misschien nooit eerder gebeurd is dat er 11 overlijdens waren in 1 jaar. Er is veel gebeurd. Soms was er ook zwaar verdriet en verbijstering in dit afgelopen jaar. Maar dat laat ons ook zien dat de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En het laat ons ook zien, als we terugzien op dit jaar, dat wij ons moeten verootmoedigen voor onze zonden. We hebben gedaan wat kwaad was. En dat geldt voor ieder heel persoonlijk. Dat hebben we voor de Heere proberen neer te leggen. Maar als we zo zien op dit afgelopen jaar, dan zeggen we ook hoe snel de tijd ging. Het leven is inderdaad kort. Kort. En we hebben maar een beperkte tijd om de Heere te leren kennen en de Heere te leren liefhebben. En we weten niet hoeveel tijd we hebben. De toekomst is ook onbekend voor ons. Maar één ding weten we wel. Wij zullen onze rechter ontmoeten. Voor sommigen kan dat al gebeuren op een jonge leeftijd. Voor anderen op een ouder leeftijd. Maar één ding is zeker, we zullen onze rechter ontmoeten. Er is niets zekerder dan dat. Wij zullen onze rechter ontmoeten. En daar wijst Jacobus ons op. In Jacobus 5 vers 9 ziet de rechter staat voor de deur, want hij wil dat zijn hoorders nuchter zijn, te midden van al de verdrukkingen van het leven. Gods kinderen die verdrukt worden, maar ook de rijken en hen die zoveel hebben in dit leven, dat zij ook nuchter zouden worden en dat we het allen zouden beseffen. Dat alles hier voorbij gaat en dat de rechter staat aan te komen. De rechter staat voor de deur. En daar willen wij over nadenken. En we zien dat zijn komst ten eerste is plotseling. En dat zijn komst scheiding maakt. En dat zijn komst ontdekkend is. Dus de rechter staat voor de deur. Zijn komst is plotseling. Zijn komst maakt scheiding. En zijn komst zal ook ontdekkend zijn. Dus de tekst spreekt tot ons over een rechter. En de tekst begint met het woordje zie. Zie. Dus let erop. Zie. De rechter staat voor de deur. Let daar goed op, want het is de werkelijkheid. Hij komt, hij staat er al. Het is net als iemand die buiten aan de deur van uw huis staat te kloppen. En u verwachtte hem, maar niet nu. Niet is hij er nu al en dan staat hij daar te kloppen. En zo is met de Heere ook. Voordat wij het weten, is de rechter er al. En hij klopt nu ook al. Hij klopt tot ons door deze 11 overlijdensberichten. Hij klopt op ons hart door de tekenen van de tijden. Hij klopt door het feit dat de dood elk uur wenkt. En dat die spreuk die wel eens boven een begraafplaats staat. Heden ik, morgen gij. Dat is de werkelijkheid. En daarmee klopt de Heere op de deur van ons hart. En de Heere wil daarmee zeggen, de rechter staat voor de deur. En de Heere God wordt in de schrift ook duidelijk rechter genoemd. De rechter van heel de aarde, Genesis 18 vers 25. Hij wordt genoemd de rechtvaardige rechter, 2 Timotheus 4 vers 8. Hij wordt genoemd in Hebreeën 12 vers 23, God rechter over allen. En in Johannes 5 vers 27, de Vader heeft hem, de Zoon, macht gegeven, ook gericht te houden. Ja, de Heer heeft het oordeel overgegeven aan zijn Zoon. En de Heere Jezus, die eens kwam in een kribbe, zal terugkomen met macht en heerlijkheid. En hij komt, hij staat al voor de deur. En hij zal rechter zijn. En dat op een bepaalde dag, op een bepaald moment, door God gesteld. En dit oordeel komt niet een dag te vroeg, niet een dag te laat. Hij, de Heere, heeft ook die dag vastgesteld. Hij heeft een dag op de kalender vastgesteld. De dag daarvoor ging alles nog gewoon door. De zon kwam op, de zon ging onder. En op de dag wanneer hij komt, ging de zon op, hoe het precies zijn zal, maar dan is het opeens uit. Dan is de tuinman naar buiten gegaan om nog zijn tuin te wieden, maar hij komt niet terug. En dan bent u misschien naar Rotterdam, naar uw werk, maar u komt niet terug. En dan fietst u terug naar huis. Maar u komt er niet. Hoe dat zal zijn, geen voorstelling van te maken. Maar opeens is het uit. Dan zal de bazuin slaan. En dan komt Christus terug. Plotseling, hoe? Zoals de bliksem straalt en schittert opeens van de ene kant van de hemel tot de andere. Zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. En Handelingen 17 vers 1. Hij heeft een dag gesteld op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft. En hoe weten we dat dat gaat gebeuren? Omdat hij opgestaan is uit de doden. Daarom, er is in Palestina een open graf. En dat is het bewijs. Handelingen 17 vers 31. Verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Daarom geeft God hem de rechterstoel. En hij komt plotseling, gauwer dan u en ik denken. We leven ook in de laatste dagen, in de laatste tijden. De aarde is moe om de mensheid te dragen. Gisteren zeiden we al dat er onrust is overal en de dag loopt ten einde en de nacht komt en de volkeren bewapenen zich. En de nacht komt waarvan de Heer Jezus gesproken heeft in Johannes 9 vers 4, de nacht wanneer niemand werken kan. Maar we weten niet wanneer de Heer Jezus komt. Eén ding weten we wel, hij komt. Er zijn ook meer onrustige perioden in de wereldgeschiedenis geweest. En de volkeren zijn altijd in onrust geweest. Maar we zien de onrust wel toenemen. Hij moet komen. We zien de tekenen van zijn komst overal om ons heen. De mens der wetteloosheid begint op te komen. En de aarde is vol geweld en de mensen bekeren zich niet van hun moorden, roven, overspel, afgoderij en godslastering. Hij komt plotseling. Wanneer de mensen zullen zeggen, het is allemaal vrede en geen gevaar. En wanneer ze bezig zijn hun eigen dingen te doen en plannen te maken. En wat ze volgende week zullen gaan doen. En dromen dat alles alleen maar beter wordt. En wij zullen het beter maken. En we zullen een wereldrijk maken. En we zullen een grote toren bouwen. Een groot wereldrijk maken. En de mensheid zal van alles kunnen doen. En dan opeens zal hij komen. Malachi 3 vers 1. Dan zal snel tot zijn tempel komen de Heere dien gij lieden zoekt. Plotseling als een dief in de nacht, zegt de Heere Jezus. Plotseling. Zonder dat mensen het verwachten. Wat gebeurt er nu? Ja, voorbeelden. Jagers kunnen een val zetten in een bos voor een dier. En dan stapt zo'n beest in zo'n val, onverwacht, plotseling. En de val slaat dicht en het beest zit vast. En kan blazen en grommen en doen wat het wil. Maar het zit gevangen. Plotseling zal het einde er zijn. En dan zullen de mensen zich willen bekeren. En dan zullen ze proberen om nog binnen te gaan door die enge poort. Maar dan zullen ze het niet meer kunnen. Want dan is Hij gekomen om te oordelen de levenden en de doden. En dan is er geen weg terug. Dan is het leven hier voorbij. En dan komt de Heer Jezus terug om te oordelen. En dan moet een ieder voor Hem staan. En dan moeten we verantwoording afleggen van al onze daden. Hij is de rechter en Hij staat al voor de deur. Misschien dat wij nu gereed staan om nog meer te zondigen. En om nog verder te gaan met ons leven. Misschien dat wij nu gereed staan om onze bekering nog langer uit te stellen. Maar besef wel dat Hij gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. Daarom laten we niet zondigen. Laten we bang zijn voor de zonde in alle mogelijke vorm. Dat staat ook in onze tekst. Als u die hele tekst bekijkt, dan staat er: zucht niet tegen elkander, broeders, opdat ge niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Dat betekent, heb geen harde gedachten tegen elkaar. Heb geen verdenkingen tegen elkaar. En ga niet tegen elkaar zuchten. Als u zuchten moet, zucht dan over uzelf. Daar hebben we onze handen vol aan. Ik en u, maar ga niet zuchten over anderen. Wees langmoedig ten opzichte van anderen. De schrift zegt: zucht niet tegen elkander, broeders, opdat ge niet veroordeeld wordt. De rechter staat voor de deur. Dat is een bijzondere uitdrukking, voor de deur staan. Je ziet het ook vaker in de schrift. En het is interessant om dat te vergelijken met elkaar. Waar vinden we dan nog meer in de schrift? Dat voor de deur of aan de deur. Ja, dat zien we in Genesis 4, vers 7. Daar spreekt de Heere tegen Kaïn. God heeft tot Kaïn gesproken. En God heeft Kaïn opgeroepen om zich te bekeren, om niet voort te gaan op de weg van de zonde, maar om het leven te vinden bij God. Kaïn werd geroepen. Is er niet, indien gij wel doet, Kaïn, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Nou, wij gebruiken die tekst wel eens als een waarschuwing tegen de zonde. Zo van: pas op, de zonde ligt aan de deur. Voor je het weet, val je weer in de zonde. Pas op, wees waakzaam voor de zonde. En dat is op zich een goede zaak. Dat is een noodzakelijke zaak. We moeten ook op onze hoede zijn voor de zonde en voor alle mogelijke afwijken van de Heere. De zonde is vreselijk, daar komt alle ellende en verdriet in uw leven vandaan. En zonde ligt ook klaar als een brullende, verscheurende leeuw die opeens opspringt uit het struikgewas en u weer te pakken neemt. Als we wisten dat er een leeuw buiten was, hoe angstig zouden we zijn? Maar de zonde, daar schijnen we veel minder angstig voor te zijn. Maar de zonde is nog erger dan een leeuw. Het loon op de zonde is de eeuwige dood. En daarom is het inderdaad belangrijk om op onze hoede te zijn tegen de zonde. En te beseffen dat de zonde aan de deur ligt. Hij ligt op te loeren. En we moeten daarvoor waakzaam zijn. Dat is allemaal goed, dat is allemaal waar, dat is allemaal nodig. Maar dat is niet echt de betekenis van die tekst uit Genesis 4, vers 7. Als daar staat: zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Deze tekst verwijst niet naar het zondigen op zich. Het verwijst hier naar het onontkoombare, de straf op de zonde. Dat betekent hier de gevolgen van de zonde. Kaïn. Zo gij niet wel doet, dan onontkoombaar valt u in de straf op de zonde. Er ligt een diepe val voor u klaar. Van straf op de zonde. Die je niet wel doet, dan komt er ongeluk. Dan komt er zonde, komt straf op de zonde. Onontkoombaar. En zo is het nou ook hier in Jacobus 5 vers 9. Wanneer wij nadenken over de rechter, de licht aan de deur, dat wil ook zeggen onontkoombaar. Die rechter komt. En die rechter staat aan de deur. Dat wil ook zeggen het oordeel, de gevolgen van die rechter. Het oordeel komt eraan. De rechter, dat wil zeggen het oordeel. Het staat voor de deur, het ligt aan de deur. Als de mens in zonde leeft, de onontkoombare gevolgen zullen er zijn. Plotseling, in enkele ogenblikken, wordt die deur geopend. Het komt. En zijn komst zal scheiding maken. Want de Heer Jezus komt terug als rechter. En wie komen er dan voor hem te staan? Hoe zal die scheiding zijn? Nou, wie voor hem komen te staan, dat zijn de duivelen. Die hebben hun best gedaan om Gods werk tegen te staan. Die hebben hun best gedaan om de kerk te verwoesten. Daarin waren ze afhankelijk wat God hen toeliet te doen. Maar ze hebben geprobeerd om Gods kinderen te benauwen. Zij, die duivelen, zullen voor hem staan. Want we lezen in 2 Petrus 2 vers 4. Dat God de engelen die gezondigd hebben, dat zijn de duivelen, niet gespaard heeft, maar die heeft hij in de hel geworpen. Hij heeft hen overgegeven aan ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. Maar niet alleen de duivelen, ook de mensen zullen voor hem komen. Alle mensen. Iedereen zal rekenschap moeten afleggen. De groten, de kleinen, de rijken, de armen, koningen en bedelaars. Elk mens zal geroepen worden te verschijnen voor zijn oordeelstroon. 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Daar zullen dan de goddelozen staan en ook de godvrezenden staan. Niemand kan zich daarvoor verontschuldigen. En ieder zal gesommeerd worden en zal daar staan. En de aartsengel zal op de bazuin slaan, de doden zullen opgewekt worden. En ieder mens die ooit op de aarde geleefd heeft, zal voor hem verschijnen. Niemand wordt overgeslagen. Daar hoort een ieder bij, gelovigen, ongelovigen. Ook ambtsdragers, ook de dominees. In Romeinen 14 vers 12, zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelf gode rekenschap geven. En in Hebreeën 13 vers 17, zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen. Ja, de predikanten moeten rekenschap geven over wat ze gepreekt hebben en hoe ze gepreekt hebben. En de ouderlingen en de diakenen zullen rekenschap moeten afleggen. Alle vaders en moeders, alle kinderen, wij allen, gemeente. En dan zal het onderzoek plaatsvinden. Al de gedachten zullen openbaar gemaakt worden. Al de daden zullen tegen het licht gehouden worden. Elk woord wat u gesproken hebt, zal daar beoordeeld worden. Elk woord, zegt de Heere Jezus. Het is ontzaglijk, we begrijpen het niet. Matthäus 12, vers 36. Maar ik zeg u dat van elk ijdel woord, het welk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelfde zullen rekenschap geven in de dag des oordeels. Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden en uit uw woorden zult gij veroordeeld worden. En in Judas, in vers 15... daar wordt ook gesproken over dat eindgericht, over alle goddeloze werken en ook al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Maar niet alleen de gedachten, niet alleen de woorden, maar ook de daden van de mensen worden in het gericht gebracht. En dan zal het duidelijk worden hoe wij onze bezittingen verkregen hebben. En dan zal het ook duidelijk worden wat wij met de genademiddelen gedaan hebben. En hoe we geluisterd hebben in de kerk. En hoe we met Gods woord zijn omgegaan. Of we dat gelezen hebben of niet. Hoe we Gods woord gebruikt hebben. En dan zal die rechter ons oordelen. Wat we gedaan hebben. En wat we verzuimd hebben te doen. En die rechter zal oordelen naar zijn heilige wet. Maar hij zal ook oordelen naar het evangelie. Dat wil zeggen, de wet zal de zonden aanwijzen, maar ook het evangelie zal de zonden aanwijzen. In het bijzonder van hen die onbekeerd bleven, die verhard werden onder de prediking van het evangelie van vrije genade. En dan zegt de Heere Jezus in Matthäus 11, vers 22, tot mensen die onder het evangelie geleefd hebben: het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En zo zal er een scheiding komen tussen de schapen en de bokken. Matthäus 25, vers 32. Voor hem zullen al de volken vergaderd worden. Hij zal ze van elkander scheiden. De schapen tot zijn rechterhand zetten en de bokken tot zijn linkerhand. En de rechter zal zijn volk zegen geven en hen tot zich nemen in heerlijkheid. En dan zullen Gods kinderen schitteren als de zon in heerlijkheid. En dan zal de Heere Jezus Christus alle eer en lof ontvangen. En die dag zal een dag van grote vreugde voor Gods kinderen zijn. Om eeuwig bij de Heere te zijn. In volle liefde, zonder zonde, in heerlijkheid. Om dan te horen dat de rechter zal belijden dat zijn volk inderdaad bij hem hoort. Wat een voorrecht zal het zijn wanneer u, kind van God, het mag horen uit zijn mond dat u hem toebehoort. En dat hij u lief heeft en dat hij weet van uw liefde tot hem. Maar daarnaast zijn de bozen en de goddelozen. Die zullen onderscheiden worden van de rechtvaardigen en van hen die God wel gediend hebben. En dat zal een verschrikkelijke scheiding zijn. Dan zal de rechter zijn rechtvaardige vloek en straf uitspreken over de goddelozen. Dan zal hij zich wreken aan hen die zijn kinderen als slachtschapen behandeld hebben. En dan zal hij zijn vijanden hoeden met een ijzeren roede. En dan zal de Heere Jezus zijn wraakzwaard gebruiken om zijn toorn uit te oefenen op hen die niet voor hem wilden buigen. En dat zal een vreselijke angst zijn. Het zal nog erger zijn als de ergste aardbeving. Het zal erger zijn als de zwartste storm. Het zal vreselijker zijn dan het bulderen van een vertorens leeuw. Het zal erger zijn als een bijl die boven het hoofd hangt om neer te komen. Het zal erger zijn dan een vuurpeloton die klaar staat om te schieten. Want dan zal de Heere zijn vijanden laten binden handen en voeten en in de put werpen van vuur en zwavel. En daar zal wening zijn en knersing der tanden. En daarom moeten de goddelozen nu horen dat deze dag komt, dat de rechter voor de deur staat. En dat dat een vreselijke dag voor hen zal zijn. Dan zal beleefd worden wat Jesaja 33 vers 14 zegt. De zondaren te Sion zijn verschrikt. Dit zijn de schijnheiligen. Die bij de kerk hoorden, maar niet van de kerk waren. De zondaren te Sion zijn verschrikt. Beving heeft de huichelaren aangegrepen. En ze zeggen, wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? Dan zullen ze zeggen tot de bergen en tot de steenrots valt op ons en verbergt ons. Die dag komt, weet u wat zo verbazend is? Dat mensen zoveel voorzieningen treffen voor hun oude dag. Maar toch heel onverschillig zijn over deze laatste dag. Ze lachen er gewoon om. Ze maken er grapjes over. Hoe verhard mensen kunnen zijn. De duivelen sidderen voor die dag. En als u de Heer Jezus niet kent als uw borg en middelaar, siddert u niet. Een Romein als Felix, die een gehard man was. Hij beefde nog toen hij Paulus hoorde preken over het oordeel. Maar wie beeft er nu nog voor God die op de troon zit? Wie beeft voor hem? Wie is er die vanavond misschien ellendigheid gaat uithalen die beeft voor God? Wie heeft nog weet van de schrik des Heren? Maar de dag komt. En daarom is dit ook een heel ontdekkend woord. Want nou, gemeente, moeten wij ons eigen leven onderzoeken. Want het oordeel komt, de rechter staat voor de deur. En zijn wij daar klaar voor? Misschien leeft u nog rustig verder in uw zonden, in uw ongeloof. Misschien kan het u echt allemaal niks schelen. Misschien zit u nu wel in de kerk omdat je hier moet zitten of omdat u geacht wordt hier te zijn. Maar het kan u allemaal eigenlijk niet zoveel schelen, want u leeft eigenlijk voor deze wereld. Maar weet dat zij die voor de wereld leven, zullen ook met de wereld vergaan. Alle overspelers, alle dronkaards, alle leugenaars, roddelaars, die zullen niet in dat oordeel kunnen staan. Maar ook allen die de Heere Jezus niet hebben lief gehad. Indien iemand de Heere Jezus niet lief heeft, hij is vervloekt, zegt Paulus. En daarom, hoe zal het dan met mij gaan in die dag? Want er zullen er ook staan die zeggen, we hebben gepreekt in uw naam, Heere. En dat God zal zeggen, ik ken u niet. Of we hebben gezeten in uw huis en de Heere zal zeggen, ik ken u niet. Het gaat niet om ons uiterlijk vertoon nu. Het gaat heel persoonlijk om ons hart. Om ons hart. Want we zullen allemaal voor hem moeten staan. En de rechter zal u diep in uw ogen kijken. Dezelfde rechter die u gepredikt was. Dezelfde rechter die u voorgehouden was als de zaligmaker van zondaren. En dat u zulke rijke uitnodigingen hoorde. En dat hij de dood en de straf op de zonde op zich geladen heeft. En dat hij het oordeel is ingegaan om u te kunnen verlossen. En zijn verlossing werd u verkondigd. En hoeveel preken hebben we al niet gehoord. Zijn we al een centimeter opgeschoven? Of hebben we nooit onze schuld toegeëigend? Omdat we de heel diep willen we er niet aan. Dat we er geen verdriet over hebben. Dat we er nooit verbroken onder geworden zijn. Dat we zo eigenwijs zijn. En zo hard en zo onverschillig kunnen zijn. En dat u niet tot hem riep om genade. En dat u niet uw eigen bekering zocht. Als u zo doorleeft, hoe vreselijk zal het zijn om zonder hem te leven en zonder hem te sterven. Dan zullen de duivelen u uitlachen. Omdat voor hen er geen vergeving was, maar voor u was er nog vergeving. En dat u dan niet gelet hebt op de dag van uw bezoeking. De dag dat God naar u omzag en u riep en u voelde dat hij riep. En u uw bewogenheid in uw hart voelde. Maar na een tijdje raakte die bewogenheid waarop de achtergrond. En u ging maar weer door op hetzelfde patroon. Waar is de vrucht op al de preken? U wordt genade aangeboden, de duivelen niet. En waar komt deze zonde dan allemaal op neer? Het komt neer op ongeloof. Dat je het eigenlijk maar voor kennisgeving aanneemt. Dat je eigenlijk er niet van schrikt. Ben onbekeerd. Ga gewoon verder. Of ik meen God te kennen, maar ik lig nooit wakker over mijn zonden. Ik denk ik ga zo de hemel in, maar nooit verbroken geweest over schuld en hongeren en dorsten. Zoals een kind dorst naar de moedermelk. Zo dorst een kind van God naar het woord van de Heere. Maar dat kent u helemaal niet. Hoe zegt u dan dat u de hemel zomaar in kunt gaan? En het woord horen en rustig verder leven. Zo kunnen we onszelf van verschillende zijden in slaap wiegen. En het is allemaal ongeloof. De een in ongeloof zegt alles komt goed. En de ander in ongeloof zegt ja ik ben onbekeerd. Mijn leven rustig verder. En we geloven niet dat we zondaren zijn. En we geloven niet dat we eigenlijk alleen maar voor onszelf leven en voor ons eigen genot en voor onze eigen lekkerlijk leven. En we geloven niet dat we al Gods geboden geschonden hebben. En we geloven niet dat de Heere Jezus noodzakelijk is En dat hij ons aangeboden wordt. Dat hij heel dicht bij ons is. En dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Maar daarin heeft hij lust dat de goddeloze zich bekeren zou. En God achterna zou gaan klagen. Maar dat geloven we eigenlijk dan niet. En dat Christus beslag op mijn leven moet leggen. Dat mijn leven Christus moet zijn. En dat de Heere heilig en geducht is. En dat hij torent. Dat geloven we niet. Want als we het wel geloofden, dan zouden we anders erin staan. Dan zouden we anders reageren. Net zoals er zo velen waren ten tijde van de Heere Jezus. En aan het eind van Johannes 2, daar leest u ook dat ze velen in hem geloofden. Maar de Heere Jezus betrouwde zichzelf hen niet aan hen toe. Want hij wist wat in het hart van de mens was. Want het was geen waar geloof. En dat er anderen waren die de Heere Jezus volgden. En ze vonden zijn gelijkenissen zo prachtig. En ze wonderen nog mooier. En ze stonden versteld van zijn prediking. Wat een preek. En het zal voor Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in de dag des oordeels dan voor hen. Waarom? Omdat ze uiteindelijk de Heere Jezus maar voor kennisgeving hebben aangenomen en niet hebben geloofd. Het ongeloof wil er niet aan dat zijn eigen gerechtigheid voor God niet kan bestaan. Het ongeloof wil niet Christus alleen hebben. Het ongeloof wil Christus hebben en mezelf. Samen, maar de Heere zegt, ik alleen. Het ongeloof wil die overgave aan Christus niet. Het wil die zelfverloochening niet. Het wil niet minder worden. Het wil niet dat Christus alles wordt en ik niets. En het is om dit ongeloof dat de zondaar die onder het evangelie was gestraft wordt. En die rechter komt eraan. Zien we nou de noodzaak om de Heere Jezus in ons leven te hebben? Want gemeente, het is namelijk, u bent of in Adam of u bent in uzelf. Dat is hetzelfde, in Adam of in uzelf. Of u bent in Christus. En als u in Adam bent, in uzelf, dan bent u onder de vloek. En als u in Christus bent, dan bent u onder de zegen. Dan hebt u het leven, dan hebt u behoud, dan hebt u vrede, dan hebt u zaligheid. En wat is nou het verschil? Geloof en bekering. Dat is een verschil. En dan vraagt u zich misschien af, hoe weet u nu of u oprecht tot de Heere Jezus gekomen bent? Of u nou oprecht geloof hebt en oprecht bekering hebt? Kunnen we dat nagaan in ons leven? Ja, dat kunt u nagaan. Hoe dan? Nou, dan moet u luisteren naar wat de Heere daarover zegt in Matteüs 7, vers 21. Dan zegt de Heere, niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. En wat is er dan? De wil des vaders te doen in de hemel. De wil van de Vader is te buigen voor Christus. De Vader heeft het geroepen, hoort hem. Het is luisteren naar Christus. Niet met een half oor, alles moet af en uit. Totaal concentratie op het woord. En luisteren, hoort hem. Dat is de wil van de Vader. Het is het ernstig nemen met het woord van de Zoon. Het is belijden met de tollenaar dat ik alles verzondigd heb. Het is hem van harte aanroepen, zoals de Heer Jezus gezegd heeft, en niet vertragen, maar dag en nacht de Heer aanroepen. Niet om iets te verdienen daarmee, maar omdat hij dat gezegd heeft. En met het weinige licht wat ik heb, dat ik daar gebruik van zal maken. En maar niet zeggen, ja, ik moet eerst meer licht hebben. En ik moet eerst meer ontdekking hebben. En dan pas zal ik gaan tot de Heere. En dat zal ik bepalen wanneer ik denk dat ik genoeg ontdekking en ik genoeg licht heb. Nou, niets daarvan. Met het klein beetje licht wat u hebt, ga naar hem en luister naar zijn stem. En buig diep in het stof en neem het oordeel over wat God van ons zegt in zijn woord. En besef dat er alleen maar leven buiten u ligt in hem. Dan gaat u de Heere achterna klagen. Dan kunt u niet bij hem vandaan blijven. Dan wilt u het leven in hem hebben. Dat is de wil van de Vader. Dan komt er een belijdenis. Dat ik alles verzondigd heb. En dan komt er ook een breuk met mijn oude leven. Dan kan ik niet voor dit leven leven, voor deze wereld leven. Net als die verloren zoon. Hij stond op en hij verliet de zwijnendraf. En hij keerde terug met tot zijn vader, met schuldbelijdenis. En dan is er ook een verlangen naar vergevende genade. En een verlangen om ons eigen boos hart meer en meer en dieper te kennen. En dan is er een verlangen om in een nieuw leven met Christus te wandelen. Verstaat u dit? Leeft u in deze zaken? Hier komt het nou op aan. Dit is nou het onderscheid. Want de rechter komt misschien wel in 2013. Op deze laatste avond van het jaar roept de Heer ons toe. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden. En ik klop nu weer voor de laatste maal op deze, in dit jaar 2012. Dat u open zou doen. Dat u zou zeggen, Heere, zie, hier komen wij. Zie, hier zijn wij. Te midden van al mijn vuil, waar ik de helft nog niet van weet. Te midden van al mijn gebrek. Dan mag u de stem van de rechter nu al horen. En die zegt dan, kom dan. En laat ons samen recht spreken. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Jesaja 1 vers 18, want zijn bloed is nog steeds genoeg. Ook voor u, ook voor jou. En zijn liefde is nog steeds dezelfde in kracht. En zijn geest is nog steeds machtig om u alles te leren wat u en ik leren moeten. Zullen we dan maar onze tekorten belijden voor de Heere. Misschien een stil plekje zoeken vanavond. En toch maar belijden op de oudejaarsavond. Want de rechter staat voor de deur. Amen.